خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. My geliefde broeders en zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En welkom in deze gezegende moskee, op deze gezegende dag, in deze gezegende maand. En het is weer de beurt gekomen om deel 2 te behandelen van onze lezing die we 2 weken geleden zijn begonnen. Natuurlijk, de meeste die ik nu zie zijn nieuwe gezichten van mij. Dus zullen misschien zich kunnen afvragen van waar ging deel 1 over? Want die heb ik gemist. Om deel 2 te kunnen begrijpen, dien ik wel natuurlijk te weten waar deel 1 over ging. De titel van de lezing was Men yeshteril jannah. Wie wil het paradijs kopen? Of koop een stukje paradijs. We hadden in de eerste deel aangegeven over dat paradijs kopen op vele manieren kan gebeuren. Je kan het natuurlijk paradijs kopen door 2 rakaat te binnen het diepste van de nacht, waar geen riya' van te pas komt, waar het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala gebeurt in het diepste van de nacht. Want wie staat nou aan zijn bed om 2 rakaat te verrichten? Je kan ook het paradijs voor jezelf kopen door een oprechte glimlach gezicht van je broeder te geven. En er zijn nog heel veel andere manieren om het paradijs mee te kopen. Wat wij wilden behandelen is namelijk de manier waarvoor Uthman ibn Affan radiyallahu anhu had gekozen. Een manier dat tot de beste manieren behoort, wellicht misschien tot de zwaarste manieren behoort, maar dat ook de meest belonende manieren behoort om het paradijs mee te kopen. Dat was jihad met geld. Jihad met geld. Hoe dienen wij dat te doen? We hebben ook besproken dat eigenlijk de mens het meest houdt van zijn bezit. Zijn bezit als meest lief heeft. We hebben ook toen aangegeven wat voorbeelden daarvan waren. We hebben ook gezegd dat bezit eigenlijk een moeilijk onderwerp is over te spreken, over sadaqa. Dat mensen graag over andere onderwerpen willen horen, maar sadaqa als laatste over willen hebben. We hebben ook gezegd dat bezit eigenlijk meer waarde kent bij een persoon dan zijn eigen leven, dan zijn eigen familie, dan zijn eigen kinderen, dan zijn eigen gezin, dan zijn eigen vrouw. In zo'n mate dat hij zelfs eerder zijn leven voor iets geeft dan zijn bezit. We hebben voorbeelden aangehaald. Ik ga niet natuurlijk die eerste lezing helemaal geven, maar om een introductie te geven zodat de meeste mensen wel ongeveer weten waar het om gaat. Dus bezit is iets wat wij graag verzamelen, oppotten en niet uitgeven. Wat we graag van onszelf willen uitgeven en niet op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Waar we zelf van willen profiteren en niet anderen daarvan willen laten profiteren. Bezit, geld, noem het maar op, is iets waar we veel van houden, waar we niet zonder mee kunnen. We hebben al gezegd dat uitgeven heel moeilijk is. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala ons beproeft hiermee. We houden zoveel van ons geld, dat onze liefde voor ons geld overstijgt de liefde voor onszelf, voor onze eigen zielen zelfs. In zo'n verre. Misschien beseffen jullie dat zelf niet, maar de praktijk wijst erop. We hebben ook aangegeven dat wij willen, inshallah met deze lezing, dat we de liefde om uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala willen verankeren in de harten. Hoe doen we dat? Dat gaan we inshallah middels deze lezing proberen werkelijk te maken. Dus we hebben gezegd, uitgeven is moeilijk. Maar er zijn bepaalde middelen, bepaalde zaken die daarbij kunnen helpen. Die het vergemakkelijken om uit te geven. Dat hoeft die natuurlijk wel kennis te hebben. Ten eerste wat je altijd in je achterhoofd moet houden, dat de prijs, de beloning voor het uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala het paradijs is. Al-Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft als directe resultaat voor het uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala het paradijs als beloning gegeven. Hij zegt, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
En haast jullie naar de vergeving van jullie Heer en naar het paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereed gemaakt voor de godsvruchtigen, voor de muttaqoon. Zij zijn het die het uitgeven in voorspoed en tegenspoed, en die de woede inhouden, en vergevers van de mensen zijn. Dus de eerste eigenschap die Allah subhanahu wa ta'ala hier noemt voor de muttaqoon, voor de godsvrezende, degene die godsvrucht hebben in hun hart, is namelijk dat ze uitgeven in voorspoed en in tegenspoed. Ibn Kathir rahmatullah alayhi, die geeft als uitleg op deze vers, zowel in moeilijke tijden als in makkelijke tijden uitgeven. Zowel in momenten wanneer je ijverig bent, graag wil uitgeven, en in momenten waar je niet van houdt om uit te geven. In tijden van gezondheid en ziekte, en in alle andere omstandigheden. Dat zijn degenen die uitgeven in alle omstandigheden. Natuurlijk laten we vooropstellen dat wij eigenlijk tekortschieten in het realiseren van de waarde van het paradijs. Als wij het paradijs horen of het woord paradijs, dan doet het niet veel met ons. Dan raakt het onze harten niet. Het paradijs horen we dan. Maar we staan niet bij stil wat het betekent, wat dit woord inhoudt, het paradijs, een Jannah. We horen heel veel ayats over het paradijs in de Koran. Ook het Taraweeh horen we misschien wel tig ayats over het paradijs. Maar we staan niet bij stil. Het verroert onze harten niet. Maar dit woord, het paradijs, had een grote impact op de metgezellen. Had een hele andere soort impact op hun hart. Laten we eens stilstaan en ons afvragen waarom. Waarom bij ons doet het woordje paradijs niks en bij de metgezellen wel? Dit laatstgenoemde ayah die we net hadden voorgedragen, deze werd ook gehoord door Umayr ibn al-Hamim. Umayr ibn al-Hamim, een metgezel van de profeet sallallahu alaihi wasallam, die hoorde ook deze ayah. Maar wat heeft het met hem gedaan? Imam Muslim rahmatullah alayh overlevert dat Anas ibn Malik vertelde dat de profeet sallallahu alayhi wasallam op de dag van Badr, jullie kennen de dag van Badr, de slag van Badr, de eerste slag vond in de islam. 300 en een aantal moslims tegen meer dan 1000 van de ongelovigen. De eerste slagveld. De belangrijkste slagveld. Het was of de islam zou verder groeien, of er zou een einde komen aan de islam. De belangrijkste slagveld in de geschiedenis. Op een gegeven moment stonden daar de vijanden. De vijandlinie stond daar. De vijanden waren eigenlijk goed bewapend. Die hadden zwaarden, schilden, kamelen, paarden, pijlen, bogen, noem het maar op. Ze hadden allerlei soorten wapens wat in die tijd eigenlijk mogelijk was. En ze waren voorbereid om Mohammed en zijn metgezellen uit te schakelen, te vernietigen. Zodat er niemand meer van hen overblijft. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zat daar met zijn metgezellen. Om een laatste woord van moedigende woorden toe te spreken tot de metgezellen. En hij stelde al deze wapens, al deze uitrusting en al deze paarden, vergeleek hij met het paradijs. En hij zei tegen hen: sta op. Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal-ard. Sta op naar een paradijs die even breed is als de hemel en de aarde. Sta op naar jullie vijand en daar is het paradijs. En Umayr ibn al-Hamim, die zat daar. Die keek verbaasd toe. Ja Rasulallah, jannatun 'arduha as-samawati wal-ard. Een paradijs dat zo breed is als de hemel en de aarde. Dat woordje heeft niet zijn oren bereikt, maar zijn hart. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam: jazeker. En Umayr zei: begin, begin. Begin, begin. En de profeet sallallahu alaihi wasallam draaide tot hem toe en zei van: ma hamalaka ala qawlika begin, begin. Wat heeft u ertoe gedreven om begin, begin te zeggen? En hij zei: wanneer ja Rasulallah. Behalve dat ik wens om tot haar inwoners te behoren. Ik koester de wens om tot deze inwoners van deze grote paradijs te behoren. Waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا. Jij behoort tot haar bewoners. Vervolgens pakte Umayr ibn al-Hamim wat dadels uit zijn zak. En begon hem van te eten om een beetje sterk te worden. Om op kracht te komen voor het strijden. Wat energie te krijgen. Op een gegeven moment keek hij naar deze dadels. En gooide deze weg. Anas ibn Malik rahmatullahi alayh, radiyallahu, die vertelt. Vervolgens wierp hij de dadels op de grond. Deze man zei bij zichzelf: Het is een lang leven. Totdat ik al deze dadels opkrijg. Om ervan af te houden om het paradijs binnen te treden. Wat is dit een lang leven? Totdat ik al deze dadels opkrijg om het paradijs te betreden. Dus hij gooide die dadels weg. Ging vervolgens richting de vijand aan strijden. Totdat hij niet viel als een martelaar. Dat is hoe zij dacht over het paradijs. Ik kan het paradijs binnentreden en ik wacht nog. Ik ga er gelijk op af. Ik laat geen moment voorbij gaan. Zijn bestemming was het paradijs. Verteld door de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hoe kan hij nog het leven uithouden hier in het wereldse leven? Wat heeft hij nog te zoeken in het wereldse leven? Laten we een paar jaar eerder teruggaan. In de tijd van Mekka. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam zich nog in Mekka bevond. En een tweede eed van Aqaba. Degene die een beetje sira hebben gevolgd. Bij Abu Ismail, die weten waar het over gaat. De tweede eed van Aqaba. Imam Ahmad, rahmatullah alayhi, die overlevert dat Jabir, radiyallahu an, degene die ook deze eed heeft bijgewoond. Deze eed waren de mensen van Medina, een paar mensen van Medina gekomen om de hajjperiode bij te wonen. Tijdens de hajjperiode. Ze spraken in het geheim af met de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ergens. Op een andere plek, op een berg. Weg van Quraysh. Want als Quraysh erachter zou komen dat ze in het geheim wat aan het bespreken waren, dat zal het einde verhaal zijn. Dus deze mensen van Medina, die kwamen daar. En die wilden natuurlijk de profeet met zich meenemen naar Medina. En de profeet sallallahu alaihi wasallam, die vertelde hen de eed, wat het inhield. Zij zeiden, o boodschappen van Allah, waarover moeten wij de eed afleggen? Waar gaat deze eed om? En de boodschappen van Allah sallallahu alaihi wasallam, die zei, dat jullie zullen luisteren en gehoorzamen, in voorspoed en in tegenspoed. En dat jullie zouden uitgeven in zowel overvloed en in schaarste. Om het goede te gebieden en het slechte te verbieden. En dat jullie Allah de geboden uitvoeren, Allahs geboden uitvoeren, zonder maar iemand te vrezen. En dat jullie mij zullen verdedigen. En in dat geval dat ik jullie help vraag, mij verre af te houden of te beschermen. Tegen hetgene waarvoor jullie jezelf beschermen, jullie kinderen beschermen en jullie bezittingen mee beschermen. En dit zijn best wel strenge eisen. Hele strenge voorwaarden. Moet je voorstellen. Deze eed is een gevaarlijke eed. Het is een zware eed. Het is niet makkelijk van ik ga ermee akkoord. Nee. Je moet er wel even bij stilstaan wat het betekent. Dit betekent dat je je leven moet opgeven. Je bezit moet opgeven voor de profeet. Vrede zij met hem. En voordat ze de eed gingen afleggen stond, zoals vermeld staat in overlevering van Ibn Ishaq, Al-Abbas ibn Ubaidah die stond op en hij zei, om zijn volk duidelijk te maken waar het over gaat. Het is niet een simpele kwestie waar je je eed voor moet afleggen. En hij zei, jullie leggen de eed af om oorlog te voeren tegen alle mensen. Want alle mensen zullen daarna jullie bestrijden. De Romeinen, de Perzen, de Arabieren, de ongelovige stammen, iedereen zal jullie bestrijden. Eerst waren jullie in veiligheid in Medina, maar wanneer jullie Mohammed sallallahu alaihi wasallam meenemen naar jullie toe, betekent dat jullie de oorlog hebben verklaard aan de rest van de wereld. Als jullie het verlies van jullie bezit en jullie vooraanstaande mensen niet wensen, dan is dat waarlijk een wereldsverlies. En als jullie in staat zijn deze belofte na te komen en het verlies van jullie bezit en jullie vooraanstaande mensen kunnen uitstaan, dan is dat zowel het beste in het wereldse leven als in het hernama's. En zij zeiden, Ridwanullah alayhim, we hebben het verlies van bezit en de moord op onze vooraanstaande personen in acht genomen. Zij zeiden vervolgens, o boodschappen van Allah, wanneer wij dit allemaal, sallallahu alayhi wa sallam, wanneer dat het allemaal nakomen, wat is er voor ons? Ja, niet goed. We komen deze eed na. Wat voor prijs krijgen we? Wat voor beloning krijgen wij? Toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, het paradijs. Al-Jannah. Dat is het enige wat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, altijd als beloning gaf. Het paradijs. Verricht twee gebeden, wat is er voor mij? Het paradijs. Als ik alle gebeden verricht, alleen de verplichte, wat is er voor mij? Het paradijs. Telkens als iemand kwam met iets, zei de profeet sallallahu alaihi wasallam met paradijs. De profeet sallallahu alaihi wasallam beloofde niet iets zoals bezit of wat dan ook. Nee, het paradijs was de beloning. Vervolgens zeiden zij, strek je hand uit, o boodschapper van Allah. Waarna zij hun handen hebben gegeven en de eed hebben afgelegd. Waarom? Zou je kunnen afvragen. Ze beseften waar het om ging. Ze beseften dat ze eigenlijk hun bezit moesten uitgeven. Iets waar ze zoveel van houden. Hun levens moeten uitgeven. Misschien zelfs hun kinderen zouden verliezen. Tijdens oorlogvoering. Misschien hun vrouwen zouden verliezen. Maar ze beseften dat ze daarvoor in de plaats iets beters zouden krijgen. Het paradijs. En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. kwam een kalmte op hun hart. Waren zij tevreden en strekten ze hun harten uit. Wij leggen de eed af. Enige tijd later vond de hijra plaats. De emigratie van de profeet van Mekka naar Medina. En we weten allemaal wat de metgezellen allemaal hebben opgeofferd om deze hijra mee te kunnen maken. Vele van hen hebben zelfs hun familie achtergelaten, hun bezit achtergelaten, alles achtergelaten en gewoon blootsvoets vertrokken naar Medina. Niks bij zich. Alles opgeofferd omwille van Allah subhanahu wa ta'ala om een hijra te kunnen verrichten. En ik zal met jullie slechts één gebeurtenis meedelen. Suhayb al-Rumi. Radiyallahu anhu. Suhayb al-Rumi was een rijke persoon. Wellicht een van de rijkste van Mekka. Hij was een handelaar. En toen natuurlijk de profeet sallallahu alaihi wasallam hijra verricht, wilde hij ook natuurlijk naar de profeet sallallahu alaihi wasallam toe emigreren, naar Medina. En hij vertrok in het diepste van de nacht, vluchtend naar Medina. En Quraysh kwam erachter en stuurde mannen achter hem aan. En toen ze hem zagen, betreed hij een berg en pakte al die pijlen die hij in zijn koker had. Hij had wat pijlen bij zich en had ze in zijn hand. En hij sprak deze mensen aan. Hij zei van, o Masharab Quraysh, o mensen van Quraysh, jullie weten dat ik de beste schieter ben onder jullie. De beste onder het schieten van pijl en boog. En jullie zullen niet tot mij naderen, totdat ik elke pijl die ik in mijn hand heb, tot jullie heb geschoten. En als ik klaar ben met mijn pijlen, dan pak ik mijn zwaard en dan zal ik bevechten tot mijn zwaard uit mijn hand valt. Of dat mijn zwaard kapot gaat. Dus hij geeft niet op. Jullie kunnen mij niet te pakken krijgen. Zal ik jullie daarvoor in de plaats mijn bezit geven? De plekken geven waar mijn bezit is? Toen zeiden ze van, als jij dat ochtend ons zou vertellen waar jouw bezit zou zijn, dan zouden we jou laten gaan. En hij vertelde hun waar zijn bezit is. Hij zei, daar is mijn bezit, daar is mijn bezit. Jullie mogen het houden. Vervolgens vertrok hij naar Medina, daar waar de profeet sallallahu alaihi wasallam was. En toen hij aankwam in Medina en de profeet sallallahu alaihi wasallam zag, glimlachte de profeet en hij zei, Rabih al-bay'u Aba Yahya. Rabih al-bay'u Aba Yahya. Rabih al-bay'u Aba Yahya. Het was een winstgevende transactie, o Aba Yahya. Hij heeft een bijnaam gekregen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, Aba Yahya. Hij had geen kinderen. Rabih al-bay'u, winstgevende transactie. Winstgevende transactie. Wat heb je gegeven, wat heb je gekregen? Je hebt alles gegeven wat je al die jaren hebt verdiend. Waar je hard voor gewerkt hebt. Met zweet en tranen en bloed. Heb je allemaal in één keer weggegeven. Maar wat heb je daarvoor in de plaats gekregen? Een winstgevende transactie. Alles is voor jou bestemd in het Hinamas. Paradijs. Vervolgens openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala daarna. Wa minan nas man yashri nafsah. Man yashri nafsahu betigaa mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. En onder de mensen zijn het die zichzelf verkopen. We zoeken naar de welbehagen van Allah. En Allah is de meest genadige voor zijn dienaar. Een winstgevende deal dus. Hoe kan het ook anders? Hij heeft het paradijs hiermee gekocht. Het duurste handelswaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna sil'at Allahi ghalia. Ala inna sil'at Allahi al-jannah. Dat is waarmee Allah subhanahu wa ta'ala handelt. Het paradijs. Wil je het paradijs kopen, die je er zeker wat voor uit te geven. Het is de duurste handelswaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is niet goedkoop. En zo makkelijk te verkrijgen. Het paradijs is ook blijvend. Hij heeft iets gegeven wat eigenlijk vernietigend is. Wat vergaat. Zijn bezit. Wij krijgen bezit en ons bezit neemt af. Het is vergaand. Als je doodgaat, heb je er niks meer aan je bezit. Maar deze persoon gaf zijn bezit in ruil voor iets wat blijvend is. Wat eeuwig is, wat niet vergaat. Hoe kan het ook anders? Zij begrepen de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala wanneer hij zei: Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun levens en hun bezittingen gekocht, omdat er voor hen het paradijs is. Wie is hier de koper? Allah subhanahu wa ta'ala. Wat koopt hij? De levens en de bezittingen van de mensen. Waarmee betaalt hij? Het paradijs. Zou jij verkopen? Wil jij verkopen? Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala verder: Fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih, wa dhalika huwa al-fawz al-'azim. Verheugt jullie daarom over jullie koop die jullie met hem hebben gesloten. En dat is de geweldige overwinning. Dit is de beste transactie die er bestaat. Jezelf offeren voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je tijd voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je moeite, je energie, je geld. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de beste wat je kan uitgeven. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah beloont jou rijkelijk. Namelijk het paradijs. En natuurlijk het gehoor wat de metgezellen gaven aan dit soort verzen over het paradijs. Was onmiddellijk. Snel. Direct. Ze stelden niks uit. Zodra zij hoorden van het paradijs. Wat dienen we daarvoor te doen? Dan deden ze dat. En kijk naar een perfecte voorbeeld hierin. Van Abu Talha al-Ansari radiyallahu anh. Ten opzichte van de volgende vers. Al-Bukhari rahmatullahi alayhi die overleverde dat Anas ibn Malik verhaalt. Abu Talha bezat de meeste palmbomen onder de mensen van Medina. Hij was de rijkste als het gaat om palmbomen. En je weet, Medina is gevuld met palmbomen. En een palmboom is iets wat heel kostbaar is, heel duur is. En Abu Talha was iemand die de meeste palmbomen in bezit had. En het meest geliefde bezit wat hij had, was Bayraha. Wat is Bayraha? Bayraha is een tuin, dadelpalmtuin, genaamd Bayraha. Deze stond natuurlijk richting de moskee. Vervolgens openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala het volgende vers. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. En jullie zullen vroomheid niet bereiken totdat jullie van datgene uitgeven waar jullie van houden. Dus vroomheid kan je niet bereiken totdat jullie van datgene waar jullie het meest van houden uitgeven. Vervolgens ging Abu Talha naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zei: O boodschapper van Allah, Allah heeft deze vers geopenbaard. De voorgaande vers. En het meest geliefde bezit wat ik heb is Bayraha. Dat is het meest geliefde bezit. En het is sadaqa omwille van Allah, waarvan ik haar goedheid bij Allah wens. Plaats het dus, o boodschapper van Allah, waar u het wilt. Sallallahu alayhi wa sallam. Dus hij gaf zijn sadaqa, zijn meest kostbare bezit, waar hij het meeste van hield na het horen van dit vers. Hij zei het van, o boodschap van Allah, u mag het uitdelen aan wie u wilt. Het is omwille van Allah uit te geven als sadaqa. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, begin, begin. Dhalika manun rabih. Begin, begin, dat is een winstgevend bezit. Winstgevend bezit. En ik heb gehoord wat je hebt gezegd, o Abu Talha. De profeet laat hem gauw advies aan deze metgezel. Hij zei, je moet het verdelen onder je naasten, onder je familieleden. Wanneer Abu Talha radiyallahu an dit ook verdeelde onder zijn naasten en zijn familieleden. En dit was de wijze onder de metgezellen hoe zij omgingen met de belofte van hun Heer. Zonder uit te stellen zochten zij naar het beste bezit wat ze hadden en gaven het uit op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Hopend op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. En ze waren er zeker van dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn belofte nakomt. En wie is er beter in belofte nakomen dan Allah subhanahu wa ta'ala? De waarachtige. Wees er ook vanzelf verzekerd van dat wanneer je iets uitgeeft op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, dat is beloning op jou wacht. En jouw beloning is het paradijs inshallah. En deze bezit wat hij had, gaf hij uit met middels één woord. Hier, ik heb het gegeven. Vervolgens keerde hij terug naar huis zonder deze tuin. Zijn meest kostbare bezit had hij uitgegeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hij was er tevreden mee. Hij was blij dat Allah subhanahu wa ta'ala deze sadaqa van hem had geaccepteerd. En deze handelingen wat je hoort nu, is niet uitzonderlijk onder de metgezellen. Je moet niet denken dat dit slechts toevallig is dat de metgezellen dit deden. Elke metgezel had wel zijn eigen bijzonderheid. Dat was zijn eigen bijzonderheden. Heel veel metgezellen die gaven andere zaken om. Kijk maar naar Uthman radiyallahu anhu. Vorig jaar hebben we het al aangehaald. Uthman die tijdens de slag van Tabuk meer dan 800 kamelen aan sadaqa heeft gegeven. Met al haar uitrusting. Dat was een karavaan die zou vertrekken richting Sham. Een karavaan meer dan 100 kamelen. Met al haar handelswaren erop. En die zou hij verkopen en hij weet dat hij winstgevend is. Telkens als Uthman radiyallahu anhu handel dreef, dat was de winst meer dan 100%. Alleen maar pure winst had hij, radiyallahu anhu. En toch, toen hij hoorde van de profeet wil richting Tabuk vertrekken, om de Romeinen te bestrijden, uit te dagen, zei hij van, stop die karavaan. Deze karavaan gaat niet meer voor handel. Deze karavaan is omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor de strijders. Als proviant. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, ما ضر عثمان من فعل بعد اليوم. Dat zal niks Uthman deren wat hij vanaf nu ook zal doen. Het paradijs heeft hij al gekocht. En dat was niet de eerste keer wat hij het paradijs heeft gekocht. Hij heeft vele malen daarna ook het paradijs gekocht. Radiyallahu anhu. En hoe heeft hij dat gedaan? met het geld, met het jihad van geld. Zijn meest kostbare wat hij had, namelijk zijn bezit. Ten tweede, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ervan houden om uit te geven? Het gebed. Het gebed draagt de persoon toe om meer uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat we ook zien als wij de Koran reciteren, is dat Allah subhanahu wa ta'ala het gebed vaak samen noemt met zakah. Of al-infaq. Wa aqimu salah wa atu zakah. Vele verzen noemt Allah subhanahu wa ta'ala deze twee samen met elkaar. Alsof ze onlosmakelijk zijn. Dat zijn zaken die bij elkaar horen. Het is algemeen bekend natuurlijk dat het gebed een steunpilaar is van de islam. En tevens is het de meest belangrijke aanbidding binnen de islam. Het gebed. Jouw contact met jouw Heer. En toch noemt Allah subhanahu wa ta'ala dit samen met al-infaq. Hij koppelt het eraan. En stel je voor wat het gradatie is van de sadaqa uitgeven, van de zakah. Hij noemt het samen met het gebed. Terwijl het gebed de steunpilaar is van het geloof. En sta je stil bij de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala waarin hij zegt: Inna al-insana khuliqa halu'a. Ida massahu al-sharru jazu'a. Wa ida massahu al-khayru manu'a. Voorwaar, de mens is onstandvastig geschapen. Als het kwade hem treft, is hij terneergeslagen. En als het goede hem overkomt, is hij gierig. Allah spreekt hier over mensen die van oorsprong gierig zijn. Die niet willen uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar daarna noemt hij de uitzondering. Wie zijn degenen die niet hiertoe behoren? Illa al-musallin. Behalve degenen die hun gebeden onderhouden. Alladhina hum fi salatihim da'imun. Behalve degenen die hun gebeden onderhouden. Die behoren niet tot deze categorie. Die zijn niet gierig. Dus het gebed zorgt ervoor dat de ziekte van gierigheid in je hart weggenomen wordt. Dat het makkelijker is om uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus een manier om je bij te staan en te helpen. Voor jou makkelijker volgende keer te maken om uit te geven. Verricht je gebeden. Verricht je verplichte gebeden. Want dat zorgt ervoor dat andere goede daden ook verricht kunnen worden. En wat daarna? Het gebed als eerste. Illa al-musallin. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum. Lissaili wal-mahroom. En degene in wiens bezittingen een rechtmatig deel is. Voor de bedelaar en de behoeftige die niet vraagt. Dus voor de bedelaar degene die vraagt. En de behoeftige die niet vraagt, niet bedelt, maar wel behoeftig is. Dus degene die zijn gebeden verricht, is in staat om ook sadaqa uit te geven, een zakah uit te geven. En laten we kijken naar Abu Bakr radiyallahu anh. Na de dood van de profeet sallallahu alaihi wasallam, wie was als eerste khalifa? Abu Bakr radiyallahu anh. Dit was de eerste islamitische leider, khalifa na de dood van de profeet sallallahu alaihi wasallam. De beste na de profeten, Abu Bakr radiyallahu anh. Gekozen door de metgezellen zelf om leider te worden. Hij wilde het zelf niet, maar hij werd verkozen. Omdat de metgezellen wisten wie het meeste recht had. Wie de beste tot deze taak gediend kan worden. Op een gegeven moment, wat gebeurde er? De mensen die daarvoor eigenlijk zakah betaalden aan de profeet sallallahu alaihi wasallam. Vele stammen die wilden ineens geen zakah meer betalen. Vele stammen die ineens hadden de rug toegekeerd aan de islam. En onder hen waren degenen die geen zakah wilden betalen. En Abu Bakr stond standvastig in zijn schoenen. Hij zei van, la'uqatilanna. Ik zal degene zeker bestrijden. Degene die onderscheid wil maken tussen salat en zakah. Degene die onderscheid wil maken tussen salat en zakah, die zal ik zeker bestrijden. Al zeggen zij dat zij moslims zijn. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft altijd in de Koran samen genoemd. En niemand heeft het recht om deze uit elkaar te brengen. Dus middels Abu Bakr is de islam weer tot één gekomen. Is de umma weer tot één gekomen. Zijn de mensen weer tot de islam gekomen. Want als het zo werd gelaten. Dat de mensen geen zakat meer hoefden te betalen. Dan werden ze eigenlijk ongelovig. Of niet? Dan zouden we helemaal opnieuw moeten beginnen met de islam. Maar doordat Abu Bakr een goede beslissing heeft genomen. En gezegd van wie niet betaalt de zakat. Want dat is het recht van Allah op jouw bezit. Wie niet betaalt, die zal ik zeker bestrijden. Al zal het mijn laatste adem kosten. En toen Abu Bakr radiyallahu anh op de dag van Tabuk met zijn sadaqa aankwam, met wat kwam hij aan? Met al zijn bezit. Omar dacht dit keer, ik zal hem voor zijn. Dus hij ging naar de profeet sallallahu alaihi wasallam daar naartoe. En hij dacht, ik heb eindelijk veel geld. Ik heb veel geld, alhamdulillah. En ik wil dit keer eindelijk de kans krijgen om veel te kunnen uit te geven. Dus hij ging naar de profeet sallallahu alaihi wasallam met het helft van zijn bezit. Hij zei, hier ja Rasulallah, mijn bezit. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, wat heb je achtergelaten voor je gezin, voor je kinderen? Hij zei, hetzelfde deel, de helft. En hij trof daar Abu Bakr aan. En de profeet sallallahu alaihi wasallam draaide naar Abu Bakr toe. Hij zei, wat heb jij voor je gezin overgelaten? Toen antwoordde Abu Bakr radiyallahu an, taraktu lahumullaha wa rasulah. Ik heb voor hen Allah en de boodschapper gelaten. Dat is genoeg voor hem. Met andere woorden, hij is met al zijn bezittingen gekomen om het uit te geven op de weg van Allah. Zoveel vertrouwen had hij in Allah. Zoveel vertrouwen in de belofte van Allah subhanahu wa ta'ala. En als we gaan terugkijken naar al deze gebeurtenissen in de islam, zien we vele gebeurtenissen waarin de metgezellen een goed voorbeeld geven als het gaat om uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het gebed, beste broers en zusters, helpt jou om uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Ten derde, wat ook bijstaat, is om na te denken over de mensen die zullen zeggen op de dag des oordeels, al had u mij nou uitstel maar gegeven. Had u mij maar uitstel uitgegeven. Of degene die op het punt staan om dood te gaan, wat zullen zij zeggen? Geef mij uitstel. Geef mij uitstel, zodat ik iets goeds kan verrichten. En dat is een hele slechte zaak, waar heel veel mensen mee te kampen hebben, namelijk het tasawuf. Sofa, weldra, zodra. Ik zal dat wel doen. Hierna zal ik dat wel doen. Komt nog. Uitstellen dus. Van uitstel komt altijd afstel. Dat is de manier hoe Satan te werk gaat. Er komt naar de vrome mens en die zegt, later kun je wel je zakat uitgeven. Je hebt nog een maand de tijd. Of later kun je wel liefdadigheid uitgeven. Help je broeders niet in Palestina, want je hebt het ook nog hard nodig. Steun de moskeeën niet. Er zijn andere mensen die dat nog doen. Want jij hebt nog het geld nodig. Want jij moet nog een huis bouwen. Je moet nog een mooie auto kopen. Je moet nog naar Hajj gaan. Je moet nog zoveel dingen doen. Je moet nog brood gaan kopen. Je bent nog in de moskee. Straks moet je nog brood gaan kopen. Dus geef het niet uit op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Want je hebt straks nodig bij de bakker. Allerlei excuses. Op een gegeven moment ga je blijven uitstellen. En op een gegeven moment komt het einde van je leven. En dan wens je om terug te keren. Om maar één keer te kunnen uit te geven. En luister naar wat Allah subhanahu wa ta'ala hierover zegt. Hij zegt, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. En geeft uit van waar jullie mee hebben voorzien. Dus geeft uit van wat Allah subhanahu wa ta'ala jullie mee heeft begunstigd. Voordat de dood tot een van jullie komt. En deze zal zeggen, mijn Heer, had u maar een kort tijd van uitstel gegeven, dan zou ik uitgeven aan liefdadigheid en tot rechtschapenen behoren. Maar Allah geeft geen ziel uitstel als haar tijd is gekomen. En Allah is alwetend over wat jullie doen. Dus behoor niet tot degene die sofa zeggen, die uitstellen. Want er komt een moment bij uitstel dat je spijt hebt en dat je zegt van, had ik maar geen uitstel. Had ik maar niet uitgesteld. Zou ik maar nu uitstel kunnen krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala om twee raka'at te verrichten. Zal ik maar nu uitstellen om alleen maar mijn bezit van wat ik heb, dat het eindelijk niet voor mij zal zijn wanneer ik mijn graf inga. Maar waarover mijn familieleden zullen twisten met elkaar, van wie zal nou het grote deel nemen. Zal ik maar mijn bezit, waar ik toch niks aan heb meer. Had ik maar de kans om die nog maar uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, zodat het mij kan redden van het hele vuur. Daarom beste broers en zusters, nu heb je de kans om uit te geven. Help je broeders die in nood zijn. Help ons om de moskee te bouwen. De moskee is er voor jullie. Voordat het te laat is. Ten vierde. Wat je ook helpt om uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Is de beloning die je ervoor krijgt. Zowel in het wereldsleven als in het hiernamaals. Het aantal hasanat. Als we gaan kijken naar alle andere daden. Die worden hoeveel keer beloond? 10 keer. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Al-hasana, wie met een goede daad komt. Die krijgt het tienvoudige daarvan aan beloning. Behalve als het gaat om sadaqa. Om sadaqa, daar is een speciale beloning voor. Allah subhanahu wa ta'ala weet hoe belangrijk hoe kostbaar deze bezit voor iemand is. En hoe moeilijk het is om het uit te geven. Maar hij heeft een middel ervoor gezorgd om het te stimuleren. Namelijk een grotere beloning dan de rest. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Men ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Men ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Wie met een goede daad komt, voor hem is er een beloning van tienvoudige daarvan. Een goede daad, een algemene goede daad, noem het maar op. Reciteren van Koran, de helpen van je broeder, noem het maar op. Tienvoudig beloning. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. En wie met een slechte daad komt, die wordt slecht vergeld met hetzelfde. Dus niet met tienmaal, maar met hetzelfde. En zij worden geen onrecht aangedaan. Maar wat betreft infaq, het uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, dat zit anders in elkaar. Daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. De gelijkenis van degene die hun eigendom op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel die 7 aren voortbrengt. In iedere aar 100 korrels. Een graan. 7 aar. Aan dat 100 korrels. Hoeveel keer is dat? 700 keer. Dat is de minste beloning wat je kan krijgen. 700 keer. 1 euro. 700 keer wordt het beloond. 10 euro. 700 keer wordt beloond. Dat is de minste beloning wat je voor krijgt. Maar je kan daarna nog meer verkrijgen. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Wallahu yudaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. En Allah vermenigvuldigt voor wie hij wil. Dus deze 700 keer kan meer worden. Meer kan het worden. En Allah is alomvattend, alwetend. Dus de beloning voor het uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala is meer dan de rest van de aanbidding. Want het is een zware aanbidding. Een moeilijke aanbidding. Waar niet iedereen toe in staat is. Dus als wij 100 euro op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, is het net alsof wij 700 euro op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala hebben uitgegeven. En reken voor jezelf uit wat de beloning voor je is. Zolang wij natuurlijk onze intentie wel recht houden. 5. Wat ook helpt om sadaqa uit te geven, is te beseffen dat jouw bezit niet minder wordt met sadaqa. Ervan zeker zijn dat je geld niet minder wordt door het uitgeven van sadaqa. Onmogelijk. Als jij je hand stopt in je zak en wat uitgeeft op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, denk niet, ik ben dat gedeelte kwijt. Kalla wallah, ik ben het niet kwijt. Het is voor je bewaard op de dag des oordeels aan beloning, waar het blijvend is. Maar daarnaast zorgt Allah subhanahu wa ta'ala ervoor dat je het ook nog terugkrijgt in het wereldse leven. Dus het is nooit verlies. Wat je ook uitgeeft op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, krijg je terug van Allah subhanahu wa ta'ala. Een dubbele aantal. Je krijgt het terug in het hinamos en een grote beloning. Maar je krijgt het ook nog terug voor degene die denken van ik word er armer van in het wereldse leven. De profeet Slaasim zegt: Ma naqasa malu abdin min sadaqa. Het bezit van een dienaar wordt niet minder door het uitgeven van sadaqa. Het bezit van een dienaar wordt niet minder door het uitgeven van sadaqa. Dus hoe meer sadaqa je uitgeeft, hoe meer je terugkrijgt. Hoe rijker je wordt. Uitgeven zorgt ervoor dat je rijker wordt en niet armer. En waarbij de shaitaan komt en hem influistert van: je hebt nog een heel leven te gaan en je hebt nog heel wat te sparen. Om te trouwen, om kinderen te krijgen, om noem het maar op, een auto te kopen, een huis te bouwen, noem het maar op. Weet dat dit eigenlijk de shaitaan is die probeert jou weg te houden van al het goede. Wees dus niet gierig tegenover jezelf. Beste moslims, om het niet al te lang te houden, wil ik jullie uitnodigen om uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook andere mensen uitnodigen om ook uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En als je zelf niet kan uitgeven omdat je zelf niet veel hebt, het minste wat je kan doen is dan anderen aanzetten om uit te geven. Want wanneer zij aangezet worden om uit te geven middels jou, krijg je ook de beloning van de sadaqa die zij hebben uitgegeven. Dus door mensen aan te zetten tot het goede, krijg je ook de beloning van de verrichter van het goede. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: Men sanna fil islami sunnatan hasana, فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ. Wie een goede sunnah tot leven brengt van de profeet sallallahu alaihi wasallam en het uitgeven van geld is een goede sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruha. Dus zijn beloning krijgt hij. Maar ook de beloning van degene die daarin volgen. Zonder dat er niks, iets van hun beloningen afgaat. Tot aan de dag der opstanding. Dus stel je voor dat jij een rijke persoon binnenhaalt. Je gaat naar een van de ondernemers. En je vraagt, al is het maar 1 euro, 10 euro, misschien honderden euro's wat hij uitgeeft. Je hebt het niet uitgegeven zelf uit je eigen zak. Maar je bent aanleiding geweest tot voor hem om uit te geven. Hij krijgt zijn beloning voor het uitgeven. Maar jij krijgt ook jouw beloning. Omdat hij uitgegeven heeft. Omdat jij de aanleiding bent. Dus verspreid het woord. Verspreid het woord van de islam, maar verspreid ook het woord van het uitgeven. De weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Wellicht dat andere mensen middels jou zullen uitgeven. Waardoor jij ook de beloning krijgt. Van de mensen die hebben uitgegeven. Mijn geliefde broeders en zusters. Geef uit. En voed je kinderen op om ook uit te geven. Op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En voed ze op om gul te zijn. En niet gierig. Leer ze uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Wees een voorbeeld voor je kinderen. Want kinderen kijken altijd op naar hun ouders. Wat ze ook doen. Als je gierig bent, zullen je kinderen jouw voorbeeld volgen. Als je vrijgevig bent, zullen je kinderen jouw voorbeeld volgen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Als de dienaar, de zoon van Adam, komt te overlijden, komen zijn daden tot stilstand. Hij kan geen daden meer verrichten. Dus je kan niks meer toevoegen aan goede daden aan jouw schrift, aan jouw boek. Alles is verricht, alles is al opgeschreven wat jij zal doen aan daden. Dus je kan niks meer extra's komen. Illa min thalath, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, behalve drie zaken. En het eerste wat hij noemt is sadaqa jariya, een doorlopende sadaqa. Een sadaqa die ervoor duwt. Zoals bijvoorbeeld het bouwen van moskeeën. Graven van een put. Noem het maar op. Of mensen onderwijzen. Of steunen financieel zodat andere mensen onderwijs kunnen verkrijgen. Dit is een sadaqa wat doorlopend is. De hasanaat van degene die, van het sadaqa die je uitgegeven hebt, blijft op jouw rekening komen. Je hebt vandaag 10 euro uitgegeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala om een moskee te bouwen bijvoorbeeld. Het blijft niet bij die 10 euro. Middels jou is deze moskee tot stand gekomen. Telkens als iemand in deze moskee bidt, wie dan ook, krijg je een deel van de beloning. Dus het is een doorlopende sadaqa. Waar je heel veel aan kunt verdienen. En tot de beste doorlopende sadaqa is jouw kinderen op te voeden. Om sadaqa uit te geven. Want alles wat jouw kinderen daarna aan goede daden verrichten, komt ook op jou weegschaal op de dag des oordeels. Of ze nou uitgeven, of ze nou gebed verrichten, Koran reciteren, goed zijn voor hun ouders. Alle goede daden die zij verrichten, is middels jou, want jij hebt ze opgevoed om goed te zijn. Dus daarna alles wat zij doen, komt ook op jouw rekening. Dus voed je kinderen op, beste broers en zusters, om gul te zijn, om uit te geven. Desnoods geef jij niet uit, maar geef aan je kind van hier. Geef het aan die persoon, geef het uit. Zo leer je ze praktisch om uit te geven. Leer je ze ook niet om gierig te zijn. Beste moslims, zorg er ook voor dat je van tijd tot tijd, samen met je gezin, kwesties van Palestina en Irak bespreekt. Even bespreek met je gezin, samen van wat er allemaal gebeurt op de wereld. Dat je ook denkt aan je medebroeders en zusters, die het wat minder hebben. Al is het maar één keer in de week dat je even je kinderen bij elkaar roept en zegt van, alhamdulillah, wij hebben het goed. Wij kunnen eten, drinken. We hebben alles wat onze hartje begeert. Maar er zijn moslims die het minder hebben. Er zijn moslims die geen dak boven hun hoofd hebben. Er zijn geen moslims die geen schoenen hebben om te dragen. Er zijn moslims die bevochten worden, gedood worden. Het zijn onze broeders. Daar dienen we om te geven. Leer je kinderen om ook te geven over de andere moslims. Om zich ook te bekommeren over de andere moslims. Dus van tijd tot tijd is het belangrijk dat we elkaar ook herinneren aan onze broeders die het moeilijk hebben. En niet vergeten van wat er daar gebeurt. Beste broeders en zusters, geef uit wanneer je ziek bent en wanneer je gezond bent. Of om je naaste. Geef uit omwille van je naaste. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, Dawa'u mardakum bis sadaqa. Bijvoorbeeld de genezing van jullie zieken, met liefdadigheid. Treft jou een rampspoed, treft jou een ziekte, geef dan sadaqa uit. Want dat zorgt ervoor dat de snelle genezing komt. En beste broers en zusters, loop niet te pronken met jullie sadaqa. Als je iets hebt uitgegeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, denk niet, het is door toedoen van mij. Wat ben ik goed. Ik ben een goed persoon, want ik heb het uitgegeven op de weg van Allah. Het is mijn bezit, hier heb je het. Ga ook niet daarna nog lopen zeggen van, heb je nog herinnerd dat ik jou die 100 euro heb gegeven? Herinner je nog? Wat was ik zo goed, toch? Of zeggen tegen de moskee, ik heb je door die tijd 100 euro gegeven. Wees niet zo. Want het zorgt ervoor dat jouw sadaqa weggenomen wordt. Dat jouw daden tot niets zullen gemaakt worden. Maar wees ervan bewust dat het Allah subhanahu wa ta'ala is die jou begunstigd heeft met deze uitgave van sadaqa. En dank hem voor die sadaqa. Zeg dan ook alhamdulillah alladhi hadana lihada. Alle lof zij Allah die mij in staat heeft gesteld om dit uit te kunnen geven. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala staat maken om nog meer van sadaqa uit te geven. Dus wees als iemand die denkt ik heb niks uitgegeven. Ik heb niks uitgegeven. Ik heb niks uitgegeven. Dat maakt het makkelijker voor jezelf. Om je eigen nefs in bedwang te houden. Geef uit en denk bij jezelf ik heb niks uitgegeven. En ik hoop dat Allah subhanahu wa ta'ala een klein beetje van mijn zondes hiermee kwijtscheldt. En als laatste wil ik afsluiten met de volgende woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarvan ik wens dat deze bijblijven bij jullie harten. En telkens wanneer jullie sadaqa uitgeven of uitgenodigd wordt voor sadaqa, dat jullie ook deze woorden overpeinzen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: ha antum tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Weet dat jullie degene zijn die opgeroepen worden om bijdrage te geven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En onder jullie zijn er mensen die gierig zijn. En wie gierig is, voorwaar, hij is slechts gierig ten nadele van zichzelf. En Allah is de behoefteloze. Allah heeft onze sadaqat niet nodig. Als hij zegt, hij wil onze bezittingen kopen en onze levens kopen, is het voor je eigen bestwil. Allah is behoefteloos. Hij heeft niemand nodig. Onze zondes deren hem niet. Als zou iedereen zondigen op aarde, met de grootste zondes, zou het hem niks deren, Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de behoefteloze. En als zou iedereen de beste persoon zijn, of de beste imam bezitten, dan zou het hem niks dan voordelen brengen. Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de behoefteloze. Hij heeft niemand nodig. Hij is zichzelf genoegzaam, Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl jullie de behoeftigen zijn. Wij zijn de behoeftigen. En als jullie je afwenden, dan zal hij jullie door een ander volk vervangen. Als jullie niet willen uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, maak je niet druk. Allah zorgt ervoor dat andere mensen zullen uitgeven. En dus zullen er vandoor gaan met de beloning. En jullie hebben dan de beloning misgelopen. Waarna zij niet zoals jullie zullen zijn. Kijk maar naar Kuffar Quraysh. De eerste die uitgenodigd werden naar de islam, wie waren dat? Quraysh. Grootste gedeelte van Quraysh, die bevolgde de profeet sallallahu alaihi wasallam. Daarna heeft Allah subhanahu wa ta'ala hun vervangen door een beter volk. Behalve natuurlijk de muhajirin. Met uitzondering de muhajirin. De ansar. Medina, Mekka wou niet de boodschap accepteren. Wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala voor in de plaats gegeven? Medina. Een beter oord. Denk bij jezelf, nou, volgende keer als ik niet uitgeef, is het mijn buurman die wel uitgeeft. Dan is hij er met beloning vandoor gegaan. Dus wedijver met je buurman, met de rest van de moslims, in het goede. Wa subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin.